Onderweg, jaargang 2, nummer 17, 17 september 2016. Presentatie, Corrie Kok en anderen.
Inhoudsopgave. Artikel 1, thema vuistregel. Artikel 2, in beeld Rob Schuurman. Artikel 3, praktijklokaal. Artikel 4, thema opinie, Tim Keller over preken, Christus verkondigen aan de mensen van vandaag. Artikel 5, thema interview, Jos Dauma, sta open voor God en geest. Artikel 6, redactioneel, synodeleden. Artikel 7, thema reportage, predikanten en hun gehoor. Het is belangrijk dat een dominee zelf gelooft wat hij preekt. Artikel 8, nieuws. Artikel 9, opinie, seksenverschillen en het ambt. Artikel 10, woordzoeker, iedereen telt mee. Artikel 11, column, Eline de Bo, frozen en ijs. Artikel 12, missionair, praten met kerkverlaters, afscheid van een strenge God. Artikel 13, stimulans. Artikel 14, jeugdwerk, girls only in de kerk. Artikel 15, wandelen met God, geloven als een kind. Artikel 16, column Dick Westerkamp, Donald Trump is geen leugenaar.
Rechten. Deze gesproken uitgave is uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door mensen met een leesbeperking. Deze uitgave is geproduceerd door de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Alle auteursrechten op deze gesproken uitgave berusten bij de CBB. Kopiëren, uitlenen of doorverkopen aan anderen is niet toegestaan. Colofon. Redactieadres. Het Hazenveld, 1151, postcode 3862, Xantippe Anna, Nijkerk. Telefoonnummer 033-750-6787. E-mail redactie@onderwegonline.nl. Met vragen over deze gesproken uitgave kunt u terecht bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden. Paul Krugerweg, 39, postcode 3851 Zaandam Hendrik Ermelo. Telefoonnummer 0341-565499. E-mail info@cbb.nl. Annotatie. Onderweg maak thematische nummers rond persoonlijk geloof, gemeente zijn en samenleving, uitgewerkt in een diversiteit aan journalistieke vormen. De betekenis voor de rol van de plaatselijke gemeente zijn dominante uitgangspunten van de artikelen. Naast themaartikelen bevatten de nummers vaste rubrieken rond de ontwikkelingen in en tussen de NGK en GKV, jeugdwerk, missionair kerk zijn en geestelijk leven. De gesproken versie van Onderweg verschijnt 24 keer per jaar. Een abonnement kost €41,40 per jaar. Deze uitgave heeft één niveau. U kunt navigeren op artikel. Artikel 1. Thema. Vuistregel. Door Helene Sietsma van Loo, GKV, redacteur Onderweg. Mijn oma had vaak nogal uitgesproken meningen. Omdat zij en mijn opa niet ver bij ons vandaan woonden, reden ze meestal met ons mee naar de kerk. Ik weet nog goed hoe ze, zodra we naar de dienst onderweg waren naar huis, duidelijk lieten weten wat ze van de preek vond. Vaak was het maar niks. Er waren bepaalde dominees die alleen maar verhaaltjes vertelden. Maar soms kon het er wel mee door. Ik zal een jaar of 10, 12 geweest zijn toen ik me bij zo'n opmerking afvroeg hoe ze eigenlijk wist of een preek goed was of niet. Ik geloof niet dat ik de vraag hardop gesteld heb, maar hij is me wel altijd bijgebleven. Als gereformeerden hebben we er een handje van om de dominee en zijn zondagse functioneren langs onze meetlat te leggen, zonder precies het antwoord te weten op mijn vraag van pakweg 40 jaar geleden. In dit nummer van Onderweg gaan we op die vraag in en kijken we kritisch naar onszelf als hoorders. Wat is een goede preek? Wat doet een preek met je en hoe luister je ernaar? Wat betreft die uitgesproken meningen en wat betreft meer dingen, heb ik wel wat van mijn oma. Mijn man betrapte me er voorheen op dat ook ik, voordat we een kilometer bij de kerk vandaan waren, al had laten weten wat me beviel aan de preek en wat niet. Hij heeft daarom als vuistregel ingesteld: op weg naar huis praten we alleen positief over de dienst. Helemaal niet zo'n gek idee. Al was het maar omdat mijn kinderen zich in de toekomst wellicht herinneren hoe hun moeder op weg naar huis over de preek sprak. Artikel 2. In beeld Rob Schuurman. Leeftijd 44 jaar, woonplaats Nijkerk. Kerkelijke gemeente Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Nijkerk-West. Gezinsomstandigheden: getrouwd met Mariette, 4 kinderen van 8 tot 18 jaar. Werk: directeur, mede-eigenaar ICT-bedrijf. Vraag 1. Op wat voor manier heeft jouw geloof je leven veranderd? Het geloof geeft me hoop en het helpt me om te relativeren. Het geloof stimuleert me ook om behulpzaam te zijn. Daardoor hoop ik dat mijn geloof niet alleen mijn leven verandert, maar ook dat van anderen. Vraag 2. Wat doe je om gelukkig te zijn? Mijn gezin maakt me gelukkig. Ik probeer genoeg tijd en aandacht aan hen te geven. Ik loop regelmatig hard om me te kunnen ontspannen. En ik denk dat geluk heel erg afhangt van de mate waarin je tevreden bent met wie je bent en wat je hebt. En dat ben ik. Ik realiseer me ook dat geluk niet echt maakbaar is, maar iets is wat je ontvangt. Ik ben God dankbaar dat ik gelukkig ben. Vraag 3. Welke Bijbeltekst is jou het meest dierbaar en waarom? Galaten 5, vers 22 en 23. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Dit is een eenvoudige, voor iedereen begrijpbare beschrijving van wat de uitwerking is van geloven. Het is een tekst die aangeeft hoe het geloof het verschil kan maken. Dat geldt voor mezelf en ook voor de maatschappij. Het geloof verandert en vormt mensen en geeft richting. Vraag 4. Wanneer en waarom was je voor het laatst ontroerd? Recent nog bij de beelden van de aardbeving in Italië. Als onverwacht leed mensen treft en ze ineens zonder hoop lijken, dan raakt me dat. Vraag 5. Wat is je mooiste ervaring in de kerk? Wat ik al een aantal keren heb meegemaakt en wat me iedere keer weer raakt, is een belijdenisdienst waarin jongeren worden uitgenodigd op het podium en gezegend worden door de rest van de gemeente. Zo eenvoudig en zo waardevol. Vraag 6. Wat zou je aan jezelf willen veranderen? Ik zou vooral geduldiger willen zijn met anderen en met mezelf. Vraag 7. Hoe ziet jouw kerk van de toekomst eruit? Ik hoop en bid dat het de kerken lukt om relevant te zijn in de samenleving, zodat mensen niet alleen van de kerk het goede nieuws horen, maar ook merken dat er bewogenheid is voor alle mensen in de naaste omgeving en verder weg. En dat er binnen die kerk saamhorigheid en blijdschap is, omdat we in Christus gered zijn. Vraag 8. Wat is je vroegste jeugdherinnering? Ik herinner me dat we in een overvolle auto, ik kom uit een gezin van 8 kinderen, op weg waren naar, waarschijnlijk, Frankrijk. Het zal onderweg vast niet altijd even gezellig zijn geweest, maar dat herinner ik me niet meer. Wat me wel goed bij is gebleven, is dat we uit volle borst het ene na het andere lied zongen. Waarschijnlijk liedjes die mijn oudere broers en zussen op school hadden geleerd. Artikel 3. Praktijklokaal. Geloofsonderwijs en middagdienst. Eigenlijk brengen ze twee zaken die vanouds met elkaar verbonden waren weer bij elkaar in de CGKV van Rotterdam-Zuid. Deze gemeente gebruikt het mentoraat als moderne vorm van catechese. Jongeren van 12 tot 18 jaar trekken in kleine groepjes samen op met een mentor om God te leren kennen en de keus van hun leven te maken. Deze aanpak blijkt ook een kwetsbare kant te hebben. Elke ontmoeting moet speciaal vormgegeven worden en dat is soms lastig. Daarom groeide bij de mentoren de behoefte aan toerusting. In Rotterdam-Zuid is gekozen voor de volgende oplossing. De middagdiensten gaan aansluiten bij de onderwerpen die de mentoren aan de orde stellen. Met andere woorden, de middagdiensten krijgen hun oorspronkelijke karakter als leerdiensten terug, maar dan gericht op het onderwijs aan de jongeren. Het leren, ook in de mentorgroepen, krijgt hiermee nadrukkelijker een plaats in de gemeente. De andere gezinsleden thuis weten ook waar het in het mentoraat over gaat en kunnen er gemakkelijker over in gesprek gaan met de jongeren. De middagdienst krijgt een eigen profiel ten opzichte van de ochtenddiensten. Dominee Bas van Zuylenkom, het is belangrijk om samen achter het geloofsonderwijs aan de jongeren te staan. Ouders en ook ouderen. Ik verlang naar deze gezamenlijkheid en dat er geen druk of pressie achter zit, maar liefde voor God en voor elkaar. Het besef van die gezamenlijkheid zoekt hij ook voor wie 's middags niet de diensten bezoekt. Cursus kerkgeschiedenis volgeboekt. Kent u Marcion nog? Deze man uit de 2e eeuw na Christus maakte zijn eigen keuze uit de Bijbel en hield eigenlijk bijna niets meer over. Hij liet gewoon weg wat niet paste bij zijn ideeën. Hoe was in die tijd de reactie van de kerk daarop? Er is zomaar een verbinding te leggen tussen hem en de schriftkritiek in onze tijd. En hoe zit het met ons eigen omgaan met de Bijbel? Ook het verlangen naar de bijzondere uitingen van de geest die je tegenwoordig tegenkomt, kwam in diezelfde begintijd van de kerk al voor. Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe de vragen van vroeger en de antwoorden die toen gegeven werden, de kerk vandaag kunnen helpen. Vandaar dat dominee Enno Meijer in de GKV Hoogkerk een cursus kerkgeschiedenis gaat geven onder de titel Tussen hamer en aanbeeld. Enno Meijer. Deze titel is ontleend aan een serie van 4 boekjes die mijn vader geschreven heeft, in het Zuid-Afrikaans. Het 4e deel van deze serie ging dan ook speciaal over de kerkgeschiedenis van dat land. Ik bedoel met de titel dat de kerk in zekere zin gevormd wordt door aanvallen van buitenaf en van binnenuit, de hamer en het aanbeeld van de vastheid die God zelf geeft. Het embleem van hamer en aanbeeld is bekend van de hugenoten. De cursus omvat 10 avonden. Welke onderwerpen of personen aan de orde komen, wordt mede bepaald door de vraag in hoeverre er een goede verbinding kan worden gelegd met de kerk van vandaag. De deelnemers moeten er behoorlijk wat voor doen. Ze moeten zo'n 30 bladzijden tekst lezen ter voorbereiding. Op de avonden zelf schetst Meijer eerst de grote lijnen. Het 2e deel van de avond is gewijd aan het gesprek erover. Interactie is een belangrijk element van de cursus. Is hier nu belangstelling voor? De cursus in Hoogkerk is volgeboekt. 30 mensen hebben zich opgegeven. Misschien komt er nog een parallelsessie of een herhaling volgend jaar. Enno Meijer, ik heb de cursus eerder gegeven in de GKV van Almere. Toen deden in 2e ronde 50 mensen mee. Uit Almere zelf en uit de klasses. Dat was eigenlijk te veel. Trouwen of samenwonen steeds meer een thema. Overal zijn gemeenten ermee bezig, met het thema trouwen of samenwonen. Professor Ad de Bruyne van de TU uit Kampen is bezig met wat je een tournee kunt noemen en spreekt van Terneuzen in het zuiden tot Drachten in het noorden over dit onderwerp in de plaatselijke kerken. De Bruyne trekt het breed. Het gaat over verbonden, gebonden en ontbonden. De klasses grote gast van de GKV heeft een speciale conferentie gewijd aan het thema trouwen of samenwonen om er als gemeente met elkaar over door te spreken. Er waren zo'n 50 mensen aanwezig en er komt een vervolg. Deze benadering past in het kader van de kerkorde die sinds 2013 in de GKV van kracht is en die meer nadruk legt op de mogelijkheden die het regionale kerkverband biedt. De kerkraad van de NGK Zeewolde wil ook graag met de gemeente over dit onderwerp in gesprek en wijdt er in het najaar een themaavond aan. De bedoeling is om binnen de gemeente de onderlinge dialoog en het geloofsgesprek te stimuleren. Heel nadrukkelijk met de bedoeling dat jongeren en ouderen in de gemeente met elkaar in gesprek komen. En dan zijn er nog de pre-mariage- en mariagecursus die in veel kerken gegeven worden. Aanleiding is niet alleen de constatering dat samenwoning steeds vaker voorkomt, maar ook het gegeven dat wat de Bijbel zegt over het huwelijk niet meer samenvalt met de wijze waarop in Nederland het burgerlijk huwelijk wordt omschreven. De laatst gehouden synode van de GKV heeft naar aanleiding van een vraag vanuit Friesland ook over dit onderwerp gesproken. Ze sprak een voorkeur uit voor het burgerlijk huwelijk, maar wijst het in afwachting van nader onderzoek niet af als mensen kiezen voor geregistreerd partnerschap en elkaar op die manier trouw beloven voor het leven. Artikel 4. Thema opinie. Tim Keller over preken. Christus verkondigen aan de mensen van vandaag door Kees van Dusseldorp. Kees van Dusseldorp is predikant van de GKV Schildwolde, een parttime docent aan de TU in Kampen. U hoort waarschijnlijk tientallen preken per jaar. Wat verwacht u daar eigenlijk van? Een goed stuk Bijbeluitleg? Een profetisch woord voor vandaag? Een ontmoeting met Jezus Christus? Er zijn veel verschillende verwachtingen. En het is de vraag hoe vaak die verwachtingen vervuld worden. Om te weten wat je wel en niet kunt verwachten, is het goed om te weten wat een prediker eigenlijk wil bereiken. Wat is zijn visie op preken? In zijn nieuwe boek Preken heeft Tim Keller, voorganger van de Redeemer Presbyterian Church in New York, een manifest geschreven over de inhoud en de vorm van preken. Keller is een predikant met veel ervaring en waarschijnlijk miljoenen hoorders. Het is mooi om in zijn werk en in zijn boek de passie te ontdekken die hij heeft om Jezus Christus te laten zien aan mensen van vandaag. Steeds benadrukt Keller dat een prediker niet alleen over Christus en over de Bijbel moet spreken, maar de mensen ook voor Christus moet brengen en uit de Bijbel Christus moet verkondigen. Deze bevlogenheid blijft voortdurend merkbaar, ook als Keller uitvoerig ingaat op de cultuur van vandaag. Brandpunt. Keller's boek is niet alleen een boek voor predikanten. De verkondiging van het evangelie is immers niet beperkt tot de zondagse prediking. Iedere christen is getuige van Christus en heeft de opdracht, en hopelijk het verlangen, om van de Heer te spreken. Dit gebeurt in persoonlijke ontmoetingen die mensen met elkaar hebben, maar het komt ook regelmatig voor dat iemand geroepen wordt om over een Bijbelsthema een inleiding te houden, een les geven, een blog te schrijven of een groepsgesprek te leiden. Dan heb je een kans om woorden van God over te brengen. De aanwijzingen van Keller helpen je om goede, inhoudelijke accenten te zetten. Niettemin zullen de meeste mensen het boek lezen met het oog op de zondagse preken. De verkondiging van Christus in de openbare samenkomsten van de gemeente is immers onvervangbaar. Niet als enige vorm van verkondiging, maar wel als het brandpunt ervan. De christelijke kerk heeft het onderwijs van de apostelen altijd een centrale plek in haar bijeenkomsten gegeven, Handelingen 2. Luisteren naar preken vormt je als christen. Je ontmoet in en onder de preek Jezus Christus en je groeit in het begrijpen van Gods woord voor het leven vandaag. Vanuit de prediking krijg je stimulansen om ook zelf getuige te zijn van Christus. Je leert de verkondiging door de goede en minder goede preken die je hoort. Alleen al daarom is het ook voor predikers belangrijk om zelf regelmatig hoorder te zijn. Tegelijk is een doordenking van de preekpraktijk zinvol. Keller biedt hiervoor veel aanknopingspunten. Christocentrisch. Wat is belangrijk voor een goede preek? Van Keller is bekend dat hij een gave heeft om mensen uit de moderne en laatmoderne cultuur in het hart aan te spreken. Behalve een diepe analyse van de cultuur, kiest Keller inhoudelijk voor twee belangrijke uitgangspunten. Wat de inhoud betreft moet elke preek christocentrisch zijn. Uit elke Bijbeltekst moet Christus verkondigd worden, met een oproep tot geloof en bekering. Wat vorm betreft kiest Keller met overtuiging voor de verklarende preek. Elke preek is gebaseerd op een Bijbeltekst die in de preek duidelijk uitgelegd moet worden. Het eerste kernwoord, christocentrisch, is binnen de gereformeerde traditie niet onbekend. De vrijgemaakte preekvisie heeft school gemaakt met de heilshistorisch-christocentrische methode. Het tweede kernwoord, verklarend, geeft wellicht meer te denken, zeker als Keller deze preekvorm afzet tegen meer thematische preekvormen. Met dank aan de inzichten van Keller wil ik een paar opmerkingen maken over beide uitgangspunten. Schabloon. Er is een aantal redenen waarom het in preken altijd over Jezus Christus gaat. In de eerste plaats omdat de christelijke prediking mede voortkomt uit de opdracht van Jezus om zijn onderwijs door te geven aan alle volken, Matthäus 28. In de tweede plaats omdat de komst en het werk van Jezus Christus het centrum vormen van heel de Bijbel, zowel van de beschreven geschiedenis als van de beloften en wijsheden. In de derde plaats omdat de prediking van de apostelen Petrus en Paulus er consequent op gericht is dat hoorders Jezus Christus erkennen als hun Heer en zo gered worden. In de vierde plaats omdat in Jezus Christus de volheid van God zichtbaar wordt en een mens niet over hem uitgedacht en uitgepraat raakt. En zo zijn er nog meer redenen te noemen. In elke preek dient het over Jezus Christus te gaan. Dat betekent echter niet dat Jezus Christus altijd op dezelfde manier in preken naar voren komt. Al te snel wordt Christus dan een schabloon, het antwoord bij voorbaat, waardoor iedere preek uitloopt op een vergelijkbare oproep tot geloof en bekering. Keller neigt hiertoe door als eis te stellen dat elke keer het evangelie moet worden verkondigd vanuit elke Bijbeltekst. Een prediker is klaar als de hoorder duidelijk is gemaakt dat alleen Jezus ons kan redden. Heel de Bijbel spreekt van Christus, maar hij is te veelzijdig om samen te vatten in één schabloon. Hij is de koning, maar ook de herder. Hij is Gods wijsheid, maar ook Gods kracht. Hij is de verlosser, maar ook de hoeksteen. In zijn missie vormen redding en verzoening het brandpunt. Tegelijk worden hiervoor veel verschillende woorden gebruikt en betreft zijn redding heel de kosmos. Het is heerlijk dat je Christus en zijn werk niet in één formule kunt vatten. Je blijft steeds nieuwe aspecten ontdekken. Daarom hoeft niet elke preek op dezelfde manier uit te lopen op een oproep tot bekering. Dit geldt ook voor de impact die Christus op mensen heeft. Soms bracht hij mensen tot aanbidding. Soms ontmaskerde hij zelfgerichtheid. Sommigen nodigde hij uit tot zijn vrede. Anderen waarschuwde hij voor het oordeel. Zulke verschillen roept het evangelie nog steeds op. Het is de verantwoordelijkheid van de prediker om, luisterend naar de Heer en met liefde voor de mensen, te kiezen welke focus hij in zijn preek kiest. Dit vraagt om gezond inzicht in het evangelie, goed overzicht over het geheel van Gods woord en vooral diepe verbondenheid met Jezus Christus. Geef de prediker de ruimte om verschillende accenten te zetten, ook als je zelf een andere lijn zou trekken. Zo doe je recht aan de veelzijdigheid van Christus. Soms word je opgeroepen tot schuldbelijdenis, een andere keer tot nieuwe dienstbaarheid en een derde keer tot actie. Dat hoort allemaal bij het ene goede nieuws dat Jezus Christus Heer is. Elke preek van Petrus en Paulus liep uit op een oproep tot bekering en erkenning van Jezus. Toch is dit geen verplicht preekmodel. Ze preekten voor mensen die onbekend waren met Christus, zowel Joden als heidenen. De missie van Paulus om niets anders te brengen dan Christus de gekruisigde, 1 Korintiërs 1, is een prachtige samenvatting van zijn drive. Tegelijk hoeft dat niet het motto van elke prediker vandaag te zijn. Paulus en Petrus laten in hun brieven ook veel andere kanten zien van het nieuwe leven in Christus. Christus staat centraal in alle preken, maar niet altijd op een voor jou vertrouwde manier. Zo kun je je laten verrassen. Risico. Christus komt in het grootste deel van de Bijbelteksten niet persoonlijk voor. Toch spreken alle schriften van hem. Lucas 24. In de theologie is hier veel bezinning op geweest. Er zijn teksten die direct verwijzen naar de komst van de Messias. De profetische aankondigingen die hun vervulling vinden in Jezus Christus. Er zijn ook gebeurtenissen, personen, handelingen of zaken die een verwijzing naar Jezus Christus in zich dragen. Denk aan de offerdienst, aan koning David, aan de kandelaar enzovoort. Wie de Bijbel kent, zal deze verwijzingen oppakken, zeker als ze in het Nieuwe Testament expliciet gemaakt zijn. Zo geven preken inzicht in de samenhang van heel de Bijbel. Dit verdient een aanvulling. Het risico bestaat dat de eigen aard van de preektekst op deze manier ondersneeuwt. We geloven dat God zich in de geschiedenis openbaart. Wie Jezus lief heeft, herkent hem in Gods openbaring. Als christen lees ik wat er gebeurde in Egypte, in de woestijn, in Israël. Ik zie in die gebeurtenissen mijn Heer actief, ook al wordt zijn naam niet genoemd en wordt hij als persoon nog niet gekend. Waar in Bijbelse verhalen mensen bevrijd worden, geborgenheid ontvangen of nieuw inzicht krijgen in het leven, daar is Christus aanwezig. Zo komt Christus door de verhalen het leven van vandaag binnen. Het is heerlijk om hem zo in preken te ontdekken. Met deze benadering hoeft een prediker niet krampachtig op zoek te gaan naar de meerdere van Jozef, de betere dan David en de sterkere dan Simson. Hij laat zien hoe in de verhalen en in de gebeurtenissen de liefde van God in Christus zelf naar ons toekomt. De prediker is tot getuige van de Heer gemaakt voor de hoorders van vandaag. Een preek nodigt altijd uit tot een ontmoeting met Jezus Christus, zelfs als zijn naam niet wordt genoemd. Saai. Het tweede uitgangspunt van Keller, verklarend preken, sluit hierop aan. Ik ondersteun van harte zijn oproep om vaak te kiezen voor doorgaande tekstpreken. De overwegingen hiervoor zijn sterk. Je geeft doorgang aan de kracht van de Bijbel als het levende en actieve woord van God. Je laat als prediker merken waar je je wijsheid en gezag vandaan haalt. Je leert de gemeente zelf te putten uit de bron. Kies je daarbij voor seriepreken, dan komen ook teksten aan bod die je in eerste instantie niet zou kiezen. Daarmee doe je meer recht aan Gods woord dan als er alleen maar mooie teksten of relevante thema's aan bod komen. Veel predikers houden de Bijbel zichtbaar open, in de hand of op de kansel. Een veelzeggend beeld. De specifieke vorm van verklarend preken kent tegelijkertijd ook eenzijdigheden. Meestal wordt de Bijbeltekst vers voor vers uitgelegd met het oog op de gemeente. Dat is een krachtige en oude preekvorm. Maar het is niet altijd even boeiend voor de hoorder. Grote predikers als Keller zijn in staat om met deze methode de hoorders mee te nemen. Maar als een prediker niet over zulke gaven beschikt, wordt het snel saai, voorspelbaar of weinig actueel. Veel kerkgangers zullen wellicht gemotiveerd luisteren naar een stuk tekstuitleg. Maar een prediker preekt ook voor de minder gemotiveerde hoorder, de toevallige bezoeker en de ongelovige in iedere christen. Daarom moet hij er werk van maken om de hoorders te motiveren voor de boodschap en bij hun werkelijkheid aan te sluiten. De vorm van verklarend preken suggereert bovendien een bepaalde mate van objectiviteit die niet bestaat. Ook in het verklaren en uitleggen komen het perspectief en de intenties van de prediker mee. Daarom is het goed dat een prediker duidelijk uitlegt wat zijn bedoeling is. Tekstuitleg in de preek is niet verkeerd, maar alleen als het goed ingebed is. Ook zonder nadrukkelijke uitleg van woorden en zinnen kan de prediker heel duidelijk maken dat de tekst voor hem de bron en het kompas is voor de boodschap van zijn preek. Onvoorstelbaar. Naast de tekstpreek kent de kerk ook een praktijk van thematische preken, met name in leerdiensten en catechismespreken. Het voordeel van deze preekvorm is dat een thema directer gekozen is binnen de leef- en geloofswerkelijkheid van de hoorders. Het is daardoor mogelijk om systematischer in te gaan op specifieke onderdelen van het christelijk geloof, concrete vragen van hoorders of actuele problematiek. De werkelijkheid van het leven komt dan niet in beeld als toepassing van een preek, maar vormt van meet af aan het veld waarin de prediker zoekt naar wijsheid van God. Meer dan vroeger doet een prediker er goed aan om afwisselend te preken. Zowel qua structuren als qua taalvormen zijn er onvoorstelbaar veel mogelijkheden. De Bijbel zelf kent veel verschillende teksten, gedichten, verhalen, parabels, betogen, liederen, wetsteksten, contracten enzovoort. Dat zijn dragers van de openbaring. Een voorspelbare preek komt niet over. Geef ruimte aan de prediker om al zijn creativiteit en vaardigheid in te zetten. Soms komt het misschien maar bij een deel van de hoorders over. Maar hij is geroepen om te getuigen van Jezus Christus voor de mensen van vandaag. In een kader staat webtips www.preekwijzer.nl. Een betaalde online community voor preekvoorbereiding. Hier is een groot aantal preekschetsen en bijbelstheologische artikelen te vinden, evenals bijvoorbeeld materiaal voor kindermomenten. www.preekwijzer.nl/blog/als-water-door-een-zandlaag. Een blog van de vrijgemaakte predikant Ruud de Boer over preekvoorbereiding. www.levenindekerk.nl/2016/08/18/zoek-nooit-de-balans-tussen-woord-en-geest. Een blog van Jos Dauma over de verhouding tussen woord en geest in de prediking. Zie ook het interview met hem in artikel 5. Leestips. Tim Keller, Preken. Geloof overbrengen in de septische tijd. Franeker van Wijnen, 2016. Kees de Ruiter, Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek. Zoetermeer Boekencentrum, 2013. Ron van der Spoel, Preken is prachtig. Amersfoort, Benedicere, 2007. Later dit jaar verschijnt van Bert de Lede en Siska Stark bij Boekencentrum het boek Ontvouwen, ambacht en spiritualiteit van de preekvoorbereiding. Artikel 5. Thema interview. Jos Dauma sta open voor woord en geest. Door Helene Sietsma van Loo. Naar preek en luisteren is Gods woord tot ons laten komen. Wat geeft God ons vandaag de dag te zeggen? Wat doet die boodschap met ons? En wat doen wij met die boodschap? Dat is onlosmakelijk verbonden met het werk van de Heilige Geest. Jos Dauma, predikant van de GKV Zwolle Centrum en auteur, is daar veel mee bezig. Naar mijn overtuiging moeten we echt een inhaalslag maken om te ontdekken wat het eigen werk van de Heilige Geest is rondom de woordverkondiging. Ik preek met het oog op verandering. Ik wil graag dat de hoorders groeien in het laten zien van en lijken op Christus in hun leven, opent Dauma het gesprek. En wel op 3 niveaus: hun overtuigingen, hun verlangens en hun praktijken. Die driedeling is vergelijkbaar met het klassieke hoofd, hart, handen, maar steekt wat dieper af. Hij ligt toe: ik wil om te beginnen graag dat mensen door preken tot nieuwe inzichten komen en dat ze steeds beter leren waarom we hier op aarde zijn. Om met Tom Wright te spreken: we zijn niet op aarde om straks naar de hemel te gaan, maar om hier en nu al iets van Gods koninkrijk te ervaren en daarin mee te bewegen. Vervolgens wil ik mensen leren om hun verlangens op Christus te gaan en te blijven richten en een leven waarin veel andere zaken hem verdringen. Ten slotte wil ik, als het over het vormen van praktijken gaat, spreken over deugden, de vrucht van de geest. Hoe ga je met mensen om? Mensen veranderen is het werk van de geest, terwijl jij als predikant het woord verkondigt. Hoe werken woord en geest samen? Het werk van de Heilige Geest is een groot mysterie. Als gereformeerden zijn we er daarom in het verleden wat verlegen mee geweest en hebben we de geest als het ware opgesloten in het woord, alsof hij er alleen maar in meekomt. Maar professor Trimp heeft vroeger al eens gezegd: de geest zit niet opgeslagen in het woord als energie in een batterij. Naar mijn overtuiging moeten we echt een inhaalslag maken om te ontdekken wat het eigen werk van de Heilige Geest is rondom de woordverkondiging. Ik heb er in dat verband overigens moeite mee om te spreken over het in balans brengen van woord en geest, alsof het om 2 tegenstrijdige grootheden gaat. De prediking moet totaal vervuld zijn van beide. Een juiste luisterhouding is een belangrijke voorwaarde om de geest zijn werk te laten doen. En dat houdt meer in dan alleen uitgerust en aandachtig in de kerk zitten. Om open te staan voor de geest tijdens de woordverkondiging moeten we ons oefenen in een intens verlangen om door woord en geest aangeraakt te worden. Ik denk dat het belangrijk is dat de hoorder luistert in de geest, in de zin van Romeinen 8 vers 16. De geest zelf verzekert onze geest dat we Gods kinderen zijn. De menselijke geest is de plek waar God ons leven kan binnenkomen. Wat bedoel je concreet met luisteren in de geest? Belangrijk is met welke verlangens je bezig bent als je naar de kerk gaat. Wil je eens kijken hoe de voorganger het vandaag doet? Wil je specifiek iets horen wat jou raakt? Of sta je open voor wat er door woord en geest naar je toe komt, vanuit het verlangen om meer op Christus te gaan lijken? Ga bij jezelf na: wat wil ik dat er gebeurt tijdens de preek? Zorg dat er een intens verlangen is om helemaal vol te zijn van de geest en helemaal vol te zijn van het woord. Dat kan alleen als er een bedding is van gebed en bijbellezing in heel je leven, dus niet alleen voorafgaand aan de dienst. Je zou kunnen zeggen dat er 3 actieve personen zijn tijdens de preek: de predikant, de geest en de hoorder. De geest komt wel opdagen, ook al kunnen we hem doven en tegenstaan. De prediker moet zich laten leiden door de geest, maar ook gewoon zijn huiswerk gedaan hebben. Maar jij als hoorder moet bij jezelf nagaan met welke verlangens je naar de woordverkondiging luistert. Als er in dat ene uurtje moet gebeuren waar jij in de hele week niet aan toegekomen bent, dan is de kans op mislukking vrij groot. Dat klinkt allemaal mooi, maar zie jij mensen zo in de kerk zitten en naar je luisteren? Ik zie veel mensen die vol verlangen naar de kerk komen. Ze willen echt met God leven en balen er wel eens van dat daar door de week niet zoveel van terecht komt. Ik bespeur bij mensen ook wel een consumentistische houding. Die is tegenwoordig vrij gemakkelijk te vervullen. Want als het je bij mij niet aanstaat of als de muziek je hier niet aanspreekt, dan ga je toch gewoon ergens anders heen. Verder zie ik altijd mensen die naar de kerk komen vanuit een conserverende, inhoudelijk kritische houding. We moeten vooral in de gaten houden of hij wel netjes binnen een lijntje spreekt. Voor mij als predikant is het belangrijk dat ik al deze mensen zie en benader als mensen die verlangen naar God. Ook al wordt dat verlangen misschien wat weggedrukt. Ten diepste is ieder mens op zoek naar God. En dat wil ik leidend laten zijn. Ik wil mensen niet naar de mond praten of hun geven waar ze voor gekomen zijn. Bijvoorbeeld door per se humoristisch te zijn of een mooi citaat uit de Heidelbergse catechismus in te voegen. Wat belemmert mensen om tijdens de preek open te staan voor woord en geest en daarmee voor die verandering waar je het in het begin over had? Openstaan voor verandering is een houding van gebed. Die begint met, ik ben hier en ik geloof dat de geest hier wil werken. Maar de realiteit van het uitdoven van de geest kan in je leven aanwezig zijn. Als je sceptisch bent over de kerk of over God of misschien wel over de predikant die vanmorgen voorgaat, dan is dat een bijna onneembare blokkade. Dat geldt ook voor zonden in je leven waar je niet mee naar God bent gegaan, voor gevoelens van wrok en verbittering. Als een dienst ons teleurstelt, zitten we vaak boordevol kritiek op de dominee. Maar zelfonderzoek, in de zin van kritisch nagaan hoe je zelf in de kerk zit, gebeurt veel minder. Als je niet wordt aangeraakt door woord en geest, kun je je afvragen, zit ik hier met een chagrijnig hoofd of met een sceptische houding? Zijn er zonden in mijn leven die mij belemmeren om Gods woord te ontvangen? Hoe schadelijk is het om je bewust of onbewust af te sluiten voor wat de geest doet door de prediking? Het bedroeven en uitdoven van de geest zijn mijns inziens realiteiten die er echt toe doen rondom de prediking. De sterke nadruk op het woord in onze gereformeerde traditie is ten koste gegaan van aandacht voor het werk van de geest. Bijbels gezien kan ik weinig met de Pavlov-reactie die ik bespeur als ik aandacht vraag voor het werk van de geest, namelijk dat dat ten koste zou kunnen gaan van het woord. Ik hoor veel te vaak, de geest vraagt geen aandacht voor zichzelf, hij wijst naar Christus, waarbij dan het beeld van een schijnwerper wordt gebruikt. Ik vind dat een verkeerd beeld, want die metafoor zegt, natuurlijk kijk je niet naar de schijnwerper, maar naar datgene wat door die schijnwerper verlicht wordt. Die inconsistentie is gevaarlijk, omdat we daarmee negeren wat de Bijbel te zeggen heeft over het werk van de geest. Bijvoorbeeld in Romeinen 8, Galaten 5 en Johannes 14 tot 16. Heeft veel aandacht voor het werk van de geest niet toch het als risico dat het ten koste gaat van het woord? Veel aandacht voor het werk van de geest heeft zeker valkuilen. Maar we leven al eeuwenlang met de valkuil van het eenzijdig gefocust zijn op het woord en dat heeft veel negatieve uitwerkingen gehad in de kerkgeschiedenis. Woordobjectivisme heeft tot ruzies en kerkscheuringen geleid. Daar hebben we blijkbaar een beetje mee leren leven, alsof dat minder erg is dan geestdrijverij. Mijns inziens is de enige juiste weg, geen gulden middenweg of balans. Dat woord en geest beide hun volledige werk moeten doen, zie ik heel mooi samenkomen in twee bijna parallelle teksten uit de brieven van Paulus, namelijk Colossenzen 3 vers 16... Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen en zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de geest u vol genade ingeeft. En Efeziërs 5 vers 18 en 19. Laat de geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de geest u ingeeft. Dat is voor mij de Bijbelse basis om te zeggen dat we niet op zoek moeten naar een balans, maar volkomen vervuld moeten zijn van woord en geest. We hebben het uitgebreid gehad over het werk van de geest in de hoorder. Wat valt er te zeggen over het werk van de geest in de prediker? In de voorbereiding moet eigenlijk hetzelfde gebeuren als bij het luisteren naar een preek. Bezig zijn met de woorden en je intussen voortdurend afvragen wat de geest ermee wil zeggen. In het preekproces gaat het dan om de vraag hoe je die woorden concreet kunt maken voor de gemeente. Het gaat om een afgestemd zijn op de geest die op dat moment aan het werk wil zijn. Wat betreft het moment van uitspreken van de preek, als predikanten hebben we doorgaans geleerd om de preek volledig uit te schrijven. Daar is niets mis mee, maar persoonlijk ben ik daar wat van teruggekomen. Er is dan namelijk weinig ruimte om iets toe te voegen wat de geest je op dat moment ingeeft. Soms word je in de dienst al prekend geraakt, doordat je gemeenteleden ziet van wie je weet dat ze ergens mee worstelen. Dan is het mooi om je te laten leiden door de geest en niet te zeggen wat je niet hebt voorbereid. Artikel 6, redactioneel, synodeleden, door Ad de Boer, NGK, hoofdredacteur onderweg. Je zult ze niet tegenkomen op de lijst met meest sexy banen. Ze staan niet bovenaan bij de piloot en evenmin onderaan in de buurt van de politieagent. Ik heb het over synodeleden. Zelfs in de kerk scoor je er niet mee als je vertelt dat je bent afgevaardigd naar de GKV of CGK-synode of naar de NGK-variant, de landelijke vergadering. Dikke kans dat je van je kerkbuurman een meewarige blik krijgt. Rot voor je, joh. Of een wazige blik. Wat ga je daar dan doen? Toch breek ik hier graag een lans voor de 100 mannen en de handvol vrouwen die komend halfjaar zwaar aan de bak moeten. Maandenlang moeten ze stukken bestuderen, met elkaar overleggen en besluiten nemen over zaken die de kerken gezamenlijk aangaan. Het is pittig, soms taai, maar ook noodzakelijk kerkenwerk, zeg ik uit ervaring. Hoe kan dat nou, hoor ik u vragen? Het ene moment schrijf je een geestdriftige column over New Wine en het werk van de geest, en nu prijs je, haaks daarop, kerkelijke organen aan die de geest kanaliseren of blokkeren. Wees gerust, ik ben niet schizofreen. Kerkelijke vergaderingen hebben soms inderdaad de geest bedroefd of bijna uitgedoofd. Ze hebben dienaren van Christus slecht behandeld en gemeente van Christus voor de voeten gelopen. Sommige kerkleden dragen, om met Paulus te spreken, de littekens daarvan in hun lichaam. Maar zo hoeft het niet te gaan. Goed synodewerk is voluit geestelijk. Kerkrecht en kerkverband dienen de gemeenten van Christus, bieden hulp aan wie dat nodig hebben. Beschermen zwakken, zetten bij dwaalleer het bord, doodlopende steeg en geven Gods woord alle ruimte. Zonder de geest red je dat niet. Betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en onpartijdigheid zijn leidende principes in het landelijke kerkenwerk. En al worden ze in Galaten 5 niet bij name genoemd, ze zijn voor mij evenzeer vrucht van de geest als vrede, vriendelijkheid en zachtmoedigheid. Leef dus mee met uw synodeleden, of hoe ze ook heten, en bid dat ze straks net als die synodeleden uit Handelingen 15 uit de grond van hun hart kunnen zeggen: het heeft de geest en ons goed gedacht te besluiten dat... Artikel 7. Thema, reportage, predikanten en hun gehoor. Het is belangrijk dat een dominee zelf gelooft wat hij preekt, door elke van den Burg Poortvliet. Het ene gemeentelid wil een preek waarmee hij praktisch aan de slag kan. De ander graaft tijdens een preek liever naar achtergronden in de Bijbel. En weer een ander zoekt in een preek vooral rust en bemoediging. Hoe houden dominees rekening met al die wensen, zonder de boodschap geweld aan te doen? En wat verwachten kerkgangers eigenlijk van een preek? Enkele predikanten en toehoorders vertellen. Frits Tromp, 30 jaar, lid van de Morgenster in Leeuwarden, GKV. Ik maak deel uit van een gemeente met zo'n 800 zielen. Het is dan verdraaid lastig om als predikant rekening te houden met je toehoorders. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat de dominee zelf gelooft in de boodschap die hij vertelt. Als je dat merkt, maakt het niet uit hoe klassiek, modern, ouderwets of nieuwerwets hij is. Ik luister graag naar een preek en ben niet gauw afgeleid. Ik geniet ervan als een voorganger een mooie taalkundige vondst heeft opgeduikeld. Een preek vind ik goed als de predikant mij als schaapje bemoedigt. Onlangs preekte dominee Nap bij ons over het horen en zien van God. Hij hield ons voor dat we nu vooral horen van God, maar dat we zeker wat van hem gaan zien. Dat was troostrijk. Een preek stelt me teleur als ik het idee heb dat de dominee zichzelf aan het herhalen is. Soms denk ik, deze gedachte heb ik een paar minuten geleden ook al gehoord. Maar van tevoren probeer ik me zo min mogelijk te laten leiden door wie voorgaat. Elke predikant is een dienaar van God en spreekt namens zijn Heer. Bij een mindere dominee concentreer ik me daarom nog meer op de preek dan anders. Een preek is het middelpunt van onze diensten, maar bij lange na niet het enige. Bij een tegenvallende preek let ik ook op de liturgie. Vaak is er een lied of zijn er liederen die me raken. Ik hou dan voor ogen dat God ons ook daardoor aanspreekt. Ron van der Spoel, PKN-predikant, oprichter van de beweging Passie voor Preken en trainer van voorgangers. Ik maak iedere preek voor 2 mensen die ik redelijk goed ken. Allereerst is dat een 17-jarige, intelligente en positieve jongen. Hij is geïnteresseerd in God, maar hij vindt de kerk niet echt geweldig. En hij weet niet goed wat hij nu wel en niet gelooft. Ik preek voor hem, omdat dat me helpt om vanzelfsprekendheden te vermijden en me te verwonderen of te verbijsteren over wat de Bijbel zegt. De tweede persoon is een vrouw van eind 30, een moeder van tieners. Haar man heeft altijd geloofd, maar zij is er niet mee opgevoed. Ze begrijpt veel van wat er gezegd wordt in een dienst niet echt. Ik houd haar in gedachten, omdat ik ontzettend graag wil dat ook zij merkt dat je bij God mag komen zoals je bent. Deze twee personen zorgen in mijn voorbereiding voor een gevoel van urgentie. Ik verlang er enorm naar dat zij door de geest worden aangeraakt en daarom moet de boodschap zo duidelijk mogelijk zijn. In mijn preekvoorbereiding kijk ik eerst naar wat de boodschap van de tekst is. Die moet echt helder zijn. Maar ik denk ook na over hoe de toehoorders erop zullen reageren. In mijn voorbereiding zit altijd de stap, wat is het ja maar van de toehoorders? In de week voorafgaand aan mijn preek lees ik het Bijbelgedeelte in het pastoraat met mensen en vraag ik daarnaar. Ik maak niet zoveel onderscheid tussen mensen die het evangelie wel en niet kennen. Als je het evangelie echt kent, kun je er geloof ik geen genoeg van krijgen. En als je het nog niet kent, zul je dezelfde verwondering of impact gaan voelen als gelovigen. Je kunt onderscheid maken met de keuze van het Bijbelgedeelte, maar ook dan blijft het belangrijk dat je het als predikant zo brengt dat iedereen, in welke geloofsfase ook, er iets aan heeft. Freddy Gerkema, predikant van de NGK Amersfoort Noord. In mijn preek probeer ik rekening te houden met een grote diversiteit onder de toehoorders. Van hartelijk gelovig tot agnost. Van mensen die groeien in openheid voor het evangelie tot mensen die zich meer en meer afsluiten. Er zijn jonge en oude toehoorders, ziek en gezond. Er zijn denkers, doeners en gevoelsmensen. Dat zit allemaal in mijn achterhoofd, maar ik werk er niet al te bewust mee. Ik heb niet een eikfiguur, een soort standaard voor ogen. Wel komen er geregeld mensen in mijn gedachten als ik mijn preek maak. Ik wil de context, de cultuur waarin we leven, recht doen in mijn preken. Is het herkenbaar wat ik zeg in de omstandigheden van toehoorders? Ik probeer hedendaagse taal te gebruiken en theologisch jargon te vermijden. Jargon is onbegrijpelijk voor buitenstaanders, maar ook de meeste kerkgangers zitten er niet op te wachten. Onderscheid tussen mensen die het evangelie wel en niet kennen, maak ik niet. De vragen van geloof en ongeloof lopen dwars door de gemeente en door mensen heen. Vaak bereid ik diensten voor met mensen uit de gemeente. Als ik feedback krijg op mijn preek, is dat meestal na een dienst. En eens per jaar houd ik een preekbespreking. De reacties gaan niet alleen over de preek, maar vaak ook over de liederen, of over de samenhang tussen wat gezegd en gezongen is. Die feedback is vaak positief, en dat doet altijd goed. Maar het zegt niet alles, want kritische opmerkingen maken mensen minder snel. Mijn ervaring is dat in kritiek, ook als die op een ongelukkig moment of op een ongelukkige manier wordt geuit, bijna altijd iets van waarde zit. Daar probeer ik iets mee te doen. Janneke Wiersema, 38 jaar, lid van de Boogkerk Amersfoort Nieuwland, GKV. Een preek vind ik goed als de Bijbel de basis is. Ik houd ervan als bijbelgedeeltes uitgelegd worden, als personen tot leven komen, als duidelijk wordt welke rol God speelt in hun leven. Ik wil ook graag weten wat God door de Bijbel tegen me zegt en hoe ik dat in mijn eigen leven kan toepassen. Ik luister dan ook geconcentreerd en ben kritisch, maar wel positief. Ik zit niet in de kerk om te horen wat er verkeerd gezegd wordt. Ik vraag me tijdens een preek wel af, waar staat dat en hoe komt de dominee daarbij? Ik neem er geen genoegen mee als dominees meningen geven zonder bijbelse onderbouwing. Of als de Bijbel nauwelijks een plaats inneemt, maar er meer vanuit de psychologie wordt gepreekt. Dat is ook interessant, maar daarvoor zit ik niet in de kerk. Als er een predikant voorgaat, van wie ik van tevoren al weet dat ik het moeilijk vind om naar hem te luisteren, ga ik vooral genieten van het zingen, het bidden en het gemeente zijn. Onder de preek lees ik dan voor mezelf een stuk uit de Bijbel. Als een preek tegenvalt, denk ik, jammer, volgende keer beter. Misschien dat het iemand anders wel heeft aangesproken. Dat is fijn, daar berust ik in, tenzij het elke week zo is. Geke Holwerda, 52 jaar, lid van de GKV Blije en Omgeving. Bij een preek verwacht ik dat Gods woord opengaat. Ik vind het mooi als de predikant vervolgens dicht bij de mensen blijft. Dat hij uitnodigend is, niet zweverig, en dat hij aansluit bij de actualiteit. En dat hij geen moeilijke woorden gebruikt, maar van mens tot mens spreekt. Praktische handvatten bemoedigen en geven kracht. Ik houd ook van praktische voorbeelden. Ik hoorde eens een preek over de lus in een bus. Hoe de bus ook slingert, de Heilige Geest is je houvast. Maakt de bus een bocht en houd je je niet vast aan de lus, dan zit je zo bij iemand anders op schoot. Of remt de bus hard, dan lig je met je neus plat op de grond. Maar grijp je naar boven, dan slinger je niet. Niet alleen de preek, ook de liederen tellen mee. De gehele dienst doet ertoe. Ik raak teleurgesteld als ik me slecht kan concentreren, als er geen bemoediging in de dienst voorkomt, of als de liederen niet aanspreken. Als ik de dienst matig vind, heeft dat niet alleen met de voorganger te maken, maar ook met mijn gemoedstoestand. Hoe ik naar de preek luister, is afhankelijk van mijn gevoelens en wat ik heb meegemaakt. Als ik moeilijk naar een predikant kan luisteren, wil ik het positieve zoeken. Ik breng het in gebed en hoop dat de liederen me aanspreken. Ook probeer ik een preekverslag te schrijven, zodat ik daar de goede dingen uit kan halen en niet verzand in kritiek. Predikanten zijn allemaal verschillend. De een zegt waar het op staat, de ander laat je meer nadenken. Maar ze zijn allemaal herders door God op ons pad gezet. Artikel 8. Nieuws. GKV Utrecht Noord en West bevestigt vrouwen in het ambt. De GKV Utrecht Noord-West Opstandingskerk zal volgende maand als eerste GKV-gemeente enkele vrouwelijke gemeenteleden als ambtsdrager bevestigen. De kerkraad heeft de kerken in de klas Utrecht daarover geïnformeerd. In 2015 heeft de kerkraad zich al principieel uitgesproken voor de vrouwen in het ambt van ouderling en diaken. Dit principebesluit is toen niet direct uitgevoerd om overleg binnen de klasses mogelijk te maken. Maar nu er een en andermaal op de klasses over is doorgesproken, zal het besluit worden geëffectueerd. Enkele klasseskerken zijn daardoor pijnlijk getroffen, aldus prezes Jur Oosterhuis van de Opstandingskerk. Maar volgens hem zijn er door de klasses alleen kerkordelijke bezwaren en geen inhoudelijke bezwaren tegen het Utrechtse voornemen ingebracht. Oosterhuis realiseert zich dat de vorige GKV-synode de vrouw in het ambt heeft afgewezen en daar in 2017 opnieuw over praat. Maar we wachten daar niet op en nemen onze eigen verantwoordelijkheid. Ons besluit is ingegeven door het karakter van onze gemeente en de gevoelde urgentie. Marinus Beuthe gepromoveerd. Marinus Beuthe, predikant van de GKV Leens, is op 12 september aan de TU Kampen gepromoveerd op het proefschrift Wie ben ik als ik preek? Bronnen en herbronning van het homilitisch zelfbeeld. Hij bespreekt daarin de rol van de persoon van de prediker in de verkondiging. Volgens Beuthe mag de prediker zichzelf, net als Paulus, als voorbeeld zien voor zijn hoorders in de manier waarop hij zelf veranderd wordt in het herstelde beeld van God in Jezus Christus. NGK Vrouwendag in Kampen. Op 29 oktober vindt in de Nieuwe Kerk in Kampen de jaarlijkse landelijke NGK Vrouwendag plaats. Dominee Judith Kooijman-Bauma en therapeut Karianne Ros spreken over het thema Als het leven soms pijn doet. Zangeres King Gaban, bekend van Sela, geeft een miniconcert. Er is verder keuze uit een groot aantal workshops. Meer informatie www.ngkvrouwendag.nl of de Facebookpagina van de NGK Vrouwendag. Komen en gaan. Benoemd tot evangelist voorganger van Oase voor Nieuw-West, CGK-NGK in Amsterdam, Martijn Rutgers, voorganger van Crossroads International Church in Amsterdam. Verbonden aan GKV Assen-Kloosterveen, Ertelgenhof GKV Amsterdam Centrum, aan GKV Ede-Zuid, U van der Meer, GKV Tiel. Afscheid wegens emeritaat, A van der Sloot, die vanaf 1978 de GKV-gemeente van Pernis, Vollenhoven-Kadoelen, Trachten-Noord, Bedum en Almkerk-Werkendam diende. Artikel 9, opinie, seksen, seksenverschillen en het ambt, door Maarten en Nienke Verkerk, co-auteurs van het boek Zonen en Dochters Profeteren. Op 23 september wordt op een congres in Nijkerk het boek Zonen en Dochters Profeteren, Man en Vrouw en Kerk gepresenteerd. Hierin worden vanuit verschillende disciplines de vragen rond man, vrouw en kerk besproken. De 25 auteurs komen tot de conclusie dat de Bijbel alle ruimte biedt aan vrouwen om het ambt van diaken, ouderling en predikant te vervullen. Dit artikel is een voorpublicatie van een gedeelte van hoofdstuk 13. Veel mensen ervaren een sterke seksuele identiteit. Ze voelen zich man of vrouw. Veel mensen geloven ook dat er duidelijke verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Ze menen dat mannen in andere eigenschappen uitblinken dan vrouwen en andersom. Biologisch gezien zijn mannen in ieder geval anders dan vrouwen. Maar welke betekenis moeten we daaraan toekennen? Leidt dit tot andere eigenschappen? Kunnen mannen bijvoorbeeld beter leiding geven en vrouwen beter zorgen? Met deze vragen zitten we in het hart van de discussie over man, vrouw en ambt. Geschapen. Veel christenen gaan bewust of onbewust uit van de volgende denklijn. God heeft mannen en vrouwen verschillend geschapen, daarom hebben ze verschillende gaven en capaciteiten, en daarom worden ze geroepen voor verschillende taken en verantwoordelijkheden in de kerk. In deze benadering wordt een uitdrukkelijk beroep op de schepping gedaan. Het gaat om door God geschapen verschillen. Deze denklijn vinden we bijvoorbeeld in het besluit dat de synode van de GKV in 2014 nam over vrouw en ambt. Daarin wordt gesproken over de reële verschillen tussen man en vrouw die om een eigen afweging vragen. Deze denklijn vinden we ook expliciet terug in de bekende bundel Recovering, Biblical, Manhood and Womanhood, A Response to Evangelical Feminism, onder redactie van John Piper en Wayne Grudem, waarin de stelling wordt verdedigd dat de verschillende rollen die de Bijbel aan mannen en vrouwen geeft, goed overeenkomen met de seksenverschillen die door de wetenschap gevonden wordt. In dit artikel stellen we twee vragen aan de orde. Wat zijn de verschillen in eigenschappen tussen mannen en vrouwen? En wat betekenen die verschillen voor de vervulling van de ambten in de kerk? Allereerst moeten we ons realiseren dat de Bijbel nergens vertelt wat precies de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn. Zo lezen we nergens dat mannen goed leiding kunnen geven en vrouwen goed kunnen zorgen. Sterker nog, de Bijbel geeft veel voorbeelden van vrouwen die leiding geven en van mannen die zorgen. Het gevaar van de hiervoor genoemde denklijn is dan ook dat we de Bijbel overvragen. In de laatste decennia is veel onderzoek gedaan naar man-vrouw verschillen. Het is een moeilijk onderzoeksgebied. De wetenschap heeft er veel uitspraken over gedaan die later herroepen moesten worden. Maar als we, met inachtneming van alle voetangels en klemmen, de stand van zaken in de wetenschap proberen samen te vatten, dan komen we tot drie conclusies. Ten eerste blijken beweringen als jongens zijn rationeler, meisjes zijn socialer, jongens hebben meer ruimtelijk inzicht en meisjes zijn verbaalvaardiger niet waar te zijn. Ten tweede blijkt de omgeving een grote invloed te hebben op de gemeten verschillen. In het verleden bijvoorbeeld is vaak gevonden dat jongens meer ruimtelijk inzicht hebben dan meisjes. Uit nader onderzoek blijkt dat dit verschil veroorzaakt wordt door de omgeving. De betreffende jongens hadden meer bewegingsvrijheid dan meisjes. Ten derde blijken mannen en vrouwen op één eigenschap nog steeds significant te verschillen. Mannen zijn agressiever dan vrouwen, niet alleen verbaal, maar ook fysiek. Wat zou dit reële verschil kunnen betekenen voor de vervulling van de ambten? Agressiviteit is, om het eufemistisch uit te drukken, niet de beste eigenschap voor een ambtsdrager. Als er dus inderdaad sprake is van door God geschapen verschillen, dan moeten we concluderen dat vrouwen geschikter zijn voor het ambt dan mannen. Hier komt nog het volgende bij. Vroeger dachten we dat er sprake was van eenrichtingsverkeer. De hersenen bepalen ons gedrag. Recent onderzoek heeft laten zien dat er sprake is van tweerichtingsverkeer. Het gedrag van mensen en de omgeving waarin ze opgroeien hebben invloed op de structuur van onze hersenen. Dit nieuwe gegeven is van groot belang voor de discussie over man, vrouw en ambt. Als vrouwen niet in de ambten mogen dienen, en als we de boodschap blijven uitzenden dat vrouwen niet in de ambten behoren te dienen, dan zal dat een onmiskenbare invloed hebben op de hersenen, en daarmee op de capaciteiten die meisjes en vrouwen kunnen ontwikkelen. Met andere woorden, zelfs als zijn vrouwen geschikter voor het ambt, dan nog kunnen ze het niet, omdat ze niet opgroeien in een omgeving waarin die gaven zich kunnen ontwikkelen. Het debat over man-vrouw verschillen ontspoort vaak, omdat mensen hun eigen ervaringen en de resultaten van de wetenschap verkeerd beoordelen. Het gaat namelijk niet over absolute verschillen, maar over gemiddelde verschillen. We mogen niet zeggen dat alle mannen agressief zijn en alle vrouwen vredelievend, maar wel dat de gemiddelde man agressiever is dan de gemiddelde vrouw. En we moeten zeggen dat sommige mannen agressief zijn en anderen niet, en dat hetzelfde voor vrouwen geldt. Daarom is het zo gevaarlijk als we in de discussie over het ambt de gedachten van man-vrouw verschillen naar voren brengen. De gaven van de man bestaan niet en de gaven van de vrouw ook niet. We kunnen alleen spreken over de gaven van individuele mannen of individuele vrouwen. Met deze conclusie komen we dicht bij het spreken van Paulus over de opbouw van de gemeente. Hij schrijft dat alle gaven geschonken worden door de Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 1 Korintiërs 12, vers 11. Daarom is het belangrijk dat we in de kerk werken aan een klimaat waarin de gaven van de Geest zich ook daadwerkelijk kunnen ontplooien. Elke individuele gelovige, man en vrouw, heeft immers unieke gaven van de Geest gekregen voor de opbouw van de gemeente. Romeinen 12, Efeziërs 4 en 1 Korintiërs 12. In het kader staat een webtip. Zie voor meer informatie over het congres in Nijkerk manvrouwkerk.wordpress.com. Artikel 10. Woordzoeker. Iedereen telt mee. Door Jan Mudde, predikant van de Wilhelminekerk NGK in Haarlem. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders en zusters die wij aan het samenkomen. Romeinen 16, vers 14. Over de groeten waarmee Paulus zijn brief aan de Romeinen afsluit, lees je gemakkelijk heen. Romeinen 16, vers 3 tot 16. Van de meeste personen die genoemd worden, kunnen we ons geen enkele voorstelling maken. En over de uitspraak van menige naam breken we onze tong. Toch kunnen we met deze groeten volop onze winst doen. Bijvoorbeeld voor ons omgaan met de namengids van de gemeente. Handpalm. Ten eerste valt op dat Paulus erg veel namen noemt, hoewel hij nog nooit in Rome is geweest. Via zijn reizen en van horen zeggen heeft hij de gemeenteleden leren kennen. Dat zegt wellicht iets over Paulus' goede geheugen, maar vooral over zijn oprechte interesse in mensen. Je kunt je van Paulus niet voorstellen dat hij, als hij al jaren lid is van een gemeente, nog moet vragen: die vrouw die altijd links in het midden zit, wie is dat eigenlijk? Vervolgens geeft Paulus blijk van warme gevoelens voor de mensen die hij noemt. Het woord geliefde is niet van de lucht. Hierin is Paulus doorzichtig tot op Christus' liefde. Die heeft onze namen immers in zijn handpalm gegrift. Zo mogen wij ook aankijken tegen de namen in het gemeentelijke namenboek. Het is een opsomming van Gods beminden. Die liefde wil Hij overdragen op ons. De namengids nodigt uit tot betrokkenheid op en meeleven met elkaar. Hondennaam. Het is ook leerzaam. Uit historisch namenonderzoek blijkt dat de genoemde mensen uit heel verschillende sociale milieus komen. Hij groet mensen uit de Romeinse elite, maar ook slaven. De naam Phlegon bijvoorbeeld werd vooral aan honden gegeven, maar ook aan slaven. Het toppunt van humor in Rome, je slaaf een hondennaam geven. Paulus noemt Phlegon bij name. Verder groet Paulus zowel mannen als vrouwen en zowel Joden als niet-Joden. Iedere naam doet ertoe, iedereen telt mee. Daar komt nog bij, de gemeente van Rome was divers samengesteld en opmerkelijk multicultureel. Een echte Pinkstergemeente dus. Ik word daar heel enthousiast van en ik bid dat de gemiddelde Nederlandse kerk een wat rijker geschakeerde namenlijst mag krijgen. Het verdient ook aandacht dat Paulus over de meesten een bijzonderheid vermeldt. Hij spreekt over hun inzet, lijden, offers, inspanning. Hij benoemt wat ze voor hem of anderen betekend hebben. Het is niet onopgemerkt gebleven en wordt hartelijk gewaardeerd. Kortom, niet alleen onze namen, ook onze daden zijn bij God bekend. Je bent gezien, al heb je soms misschien het gevoel dat anderen over je heen kijken. Perspectief. Ten slotte is er een wijds perspectief. Alle gemeenten van Christus laten u groeten. Zo sluit Paulus zijn lijst met groeten af en brengt hij die op katholiek niveau. Geen gemeente bestaat op zichzelf. Iedere gemeente van Christus staat in relatie met andere gemeenten. Van dat besef getuigt ook menig namenboek. Want iedere gemeente is een gemeente van Christus. Zijn naam, de naam aller namen, bindt alle gemeenten en alle leden van de kerk, het lichaam van Christus, in liefde samen, hier en nu, altijd en overal. Zo geven Paulus' groeten ons enkele mooie eye-openers voor ons omgaan met het gemeentelijke namenboek. Deze namen zijn er niet om te vergeten. Deze namen willen met liefde uitgesproken worden. Iedere naam doet ertoe. Hoe diverser de namen, hoe mooier. Niet alleen onze namen, ook onze daden zijn bij God bekend. De naam aller namen maakt ons één en bindt ons samen, ver weg en dichtbij. In een kader staat om te doen. Pak de namengids van je gemeente erbij en laat daarover je gedachten gaan, terwijl je concreet dankt, luisterend bidt en actief handelt. Probeer zo je omgaan met de namengids op het niveau van Romeinen 16 te brengen. Einde van het kader. Artikel 11. Kolom Eline de Bo, schrijfster met een missionaire roeping. Frozen en ijs. Ik staat overal geschreven. Beetje in hanenpoten, maar dat mag ook als je op maandagavond net je eerste dag in groep 3 achter de rug hebt. Het eerste woordje dat mijn tweelingdochters leren lezen, spellen en schrijven is ik. Geen maan, boom, roos of vis. Maar volgens deze methode proberen ze meteen aan te sluiten bij de eigen belevingswereld van het kind. En die draait om het ik. De moderne pedagogiek leert ons die oerbehoefte van jongs af aan te cultiveren. Onze kinderen moeten het zelf doen, een mening hebben en op hun eigen kamer zingen ze met de iPad het favoriete liedje uit de Disneyfilm Frozen mee. Ik ga op zoek naar wie ik ben, verleg de grenzen die ik ken. Geen goed of fout geldt hier voor mij. Ik ben vrij. Wij zijn bevrijd van zuilen en sociale structuren. In onze samenleving ligt de nadruk op het individu. We moeten onze diepste verlangens ontdekken en die proberen te realiseren. Het gaat erom je eigen dromen waar te maken. Daar zit de aanname in verborgen dat die dromen ook goed zijn, voor jou en je omgeving. Daar botsen het Frozenlied en het individualistische denken met de Bijbel. Denk nu niet dat we geen Frozen kijken in Huize de Bo. En we galmen net zo hard mee, maar dan wel op zaterdag ouderwets met z'n allen voor de tv. Daarna is er ijs en praten we over het karakter van Anna, dat in zoveel opzichten op Jezus lijkt. Over de genade die er is voor haar zus Elsa, die zich niet aan de vloek over haar leven kan ontworstelen. Over de schok als Elsa de zelfopofferende liefde van haar zus begrijpt, waardoor ze de vloek kan breken en kan genieten in het koninkrijk. Onze tieners zijn geboeid, maar de tweeling snapt het nog niet helemaal. Ze stappen over naar het volgende gespreksonderwerp. Mama, gisteren hebben we geleerd juf te schrijven. Dat ga ik nu oefenen. Hoe schrijf ik is lief? Ik pak gauw pen en papier. Artikel 12. Missionair. Praten met kerkverlaters. Deel 1. Afscheid van een strenge God. Door Peter Wieringa, consulent bij het missionairsteunpunt van de NGK. Karel groeide op in een christelijk gezin en ging naar een gereformeerde school. Hij moest van zijn ouders zondags 2 keer naar de kerk, mocht geen onchristelijke vrienden hebben en geen lang haar. Zijn leven zat vol verboden en verplichtingen. Via zijn ouders en de kerk kreeg hij het beeld van een God die streng is, alles in de gaten houdt en plezier verbiedt. Op een dag zit Karel met een groep medestudenten te praten en concludeert dat de God die hij kent beperkend en onredelijk is. Hij pakt zijn spullen en verlaat de vader en zijn kerkelijk huis. Hij vertrekt naar een ander land om te gaan genieten van alles wat eerder niet mocht. Lucas 15, vers 13. Gevolg: eindeloze ruzies met zijn ouders en een ouderling die hem 3 maal ernstig vermaant. Hun gedrag bevestigt zijn ideeën over God. Bonnenboekje. Karel heeft echter een fictieve God verlaten. Zijn idee van God strookt niet met de realiteit. Door ouders, school en kerk leerde hij niet een God kennen die liefdevol, genadig en vergevend is, maar een strenge politieagent. En zeg nu zelf, wie zou een God willen die altijd klaarstaat met zijn bonnenboekje en telkens dreigt met de cel of de hel? Hoe kun je nu met Karel in gesprek komen over zijn godsbeeld? Tip 1. Begrip voelen. Probeer zijn ervaringen te begrijpen. Begin bij jezelf. Misschien herken je dit uit je eigen verleden of via boeken, vrienden en gemeenteleden. Ouders en kerk zijn, nu en vroeger, niet foutloos. De sfeer in de kerk was soms niet goed. Er waren kerkscheuringen en de wereld buiten de kerk was slechts bedreigend en zondig. Karel leerde God niet kennen uit de Bijbel, maar door de verhalen en het gedrag van de mensen om hem heen, het dus begrip voor zijn beeld van God. Tip 2. Begrip tonen. Begin met luisteren en doorvragen naar voorbeelden en ervaringen. Dan weet Karel dat je hem serieus neemt. Ga niet in discussie over zijn ervaringen. Laat in je houding iets zien van een God en een kerk die niet oordelen en veroordelen en dreigen, maar aandacht hebben en liefdevolle ogen. Tip 3. Niet in de verdediging schieten. We hebben de neiging om wat ons lief is te verdedigen, of dat nu onze kinderen zijn, of God, de kerk, of de opvoeding die we gaven. Maar ervaringen, herinneringen en beelden kun je niet verdedigen of aanvallen, die zijn er. Ga niet in discussie, maar toon begrip en bedenk dat God zichzelf prima kan verdedigen. Tip 4. Verwachten. Als God wil laten zien dat hij geen strenge politieagent is, dan regelt hij dat zelf. Juist omdat hij liefdevol is. Verwacht dat God zich laat vinden door een ieder die hem zoekt. Veel Karels hunkeren van binnen naar een God die anders is. De verloren zoon krijgt een aha-erlebnis. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, Lucas 15, vers 17, bid en verwacht het van de Vader die wacht en werkt. Dit is het eerste artikel in een serie over praten met kerkverlaters. Niet met het primaire doel om hen te bekeren, maar omdat ze waardevol zijn en je graag hun leven deelt. Er zijn 3 afleveringen. 1. Karel, God is een politieagent. 2. Machteld, voor God is niets goed genoeg. 3. Bert, God geeft niets om mensen. Er zijn nogal wat mensen tussen de 30 en 60 die in hun jeugd de kerk hebben verlaten en niet of nauwelijks meer geloven. Het zijn onze collega's, buren, familieleden of vrienden. Met hen over het geloof praten vermijden we liever. We willen de relatie graag goed houden. Maar gewoon vragen stellen kan heel goed werken, om 2 redenen. Als ze over hun ervaringen met opvoeding, de kerk en God kunnen vertellen, voelen ze zich gehoord en zal de relatie eerder verbeteren dan verslechteren. Uit onderzoek blijkt dat maar weinig toetreders onkerkelijk zijn opgegroeid. De meeste waren eerder kerkverlater.
Artikel 13. Stimulans. In de rubriek Stimulans worden recent verschenen uitgaven voor het voetlicht gehaald die geschikt zijn voor geloofs- en gemeenteopbouw. Dat kunnen boeken zijn, maar ook blogs, films en muziek. Hieronder een greep uit het aanbod van de afgelopen en de komende weken. De tekst is van Helene Sietsma van Loo. Jongeren en seksualiteit. De GJB-jongerenwerkers Ruben Vlot en Rut Tange schreven samen Vluggetjes, een must-have boekje over seksualiteit. In 16 korte hoofdstukken dagen ze jongeren van een jaar of 15 uit om goed na te denken over hun lijf en de liefde. Ze doen dat niet belerend, maar schuwen het ook niet om duidelijk te zijn over belangrijke en zinnige grenzen in een relatie en daarbuiten. Het boekje heeft een positieve insteek en begint met vragen als: wat zijn typische meiden- en jongensdingen? Waar maak ik een meisje-jongen gelukkig mee? Wat mag je absoluut niet zeggen tegen een meisje of jongen? Verder komen er in een vrij willekeurige volgorde allerlei onderwerpen aan bod in het boekje. Sexting, het digitaal verspreiden van erotisch getinte foto's en berichtjes. Genieten, hormonen, zelfbevrediging, God en seks, teleurstelling en onzekerheid, porno, trouw en nog veel meer. Over homoseksualiteit wordt in antwoord op een fictieve vraag gezegd: je kunt er niet van afkomen dat je homo bent, maar je bepaalt wel zelf hoe je ermee omgaat. Dus wat je ermee doet, dat ligt aan jou. Daar zijn ontzettend veel meningen over, juist ook onder christenen. Dus dat kan best een zoektocht zijn. Over het trekken van grenzen en het je daaraan houden worden mijns inziens zinnige dingen gezegd. Praat erover met elkaar en als het kan ook met anderen. En houd je aan wat je afgesproken hebt. Mocht je struikelen, dan is er iemand die je opvangt. Breaking news over Maarten Luther. Nog even en het reformatiejaar 2017 breekt aan. Het is dan 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn bekende 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenburg spijkerde. De daad die wordt beschouwd als het startschot voor de reformatie. 500 jaar is een lange periode. En het is dan ook de vraag wat de gemiddelde gereformeerde kerkganger nog weet over Luther, over het belang van de kerkhervorming voor die tijd en van die periode uit de kerkgeschiedenis voor gelovigen vandaag. De organisatie Revo 500 loopt al jaren warm voor de herdenking van het begin van de reformatie en helpt kerken en kerkgangers met bovengenoemde vragen. In samenwerking met Steunpunt Bijbelstudie is in april van dit jaar een gemeenteschets uitgegeven, geschreven door dominee André Bas. De schets bevat zoals gebruikelijk materiaal voor verschillende leeftijdsgroepen, goed voor één verenigingsavond. De doelstelling van de schets voor jongeren van 12 tot 15 jaar is hun duidelijk maken dat ze het mogen verwachten van wat de Heer Jezus voor hen heeft verdiend. Jongeren van 16 jaar en ouder leren dat angst een slechte raadgever is bij het dienen van de Heer. De Bijbelstudie voor volwassenen zet in op het feit dat geloven begint bij de belofte van God. De schets is gratis te downloaden via www.steun.bijbelstudie.nl. Zoek onder Wat bieden wij? Raadpleeg voor meer activiteiten rondom het reformatiejaar 2017 de website van Revo 500. www.revo500.nl. Zoek onder Actueel of Agenda. Gedachten over God voor kinderen. Tekstschrijvers Tianne Boer en Neeltje Rietveld bundelden hun krachten met illustratrice Marieke ten Berge en dat leverde een prachtig boekje op dat geschikt is voor ouders, grootouders, met jonge kinderen, kleinkinderen. Maar ook voor kinderwerkers in de kerk die de kinderclub of een kindermoment verzorgen. In Sterrenpracht, uitgeverij Jongbloed, zijn 25 gedachten over God verzameld. De bedoeling is om aan de hand van de prachtige, de fantasie prikkelende platen met kinderen in gesprek te gaan over God, hem te leren kennen en te ervaren. De platen zijn belangrijk, omdat je daarmee bij de kinderen zelf en hun vragen en beleving begint. Vervolgens kun je door middel van een aantal concrete aanwijzingen het gesprek in een bepaalde richting sturen. Bijvoorbeeld door samen door praten over de Bijbeltekst, je in te leven in de tekst of een creatieve opdracht te doen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: kijk naar de sterren, een groot geloof, Johannes 20 vers 29, Genesis 15 vers 1 tot 6, Hebreeën 11, of je valt niet zomaar om, Psalm 1 vers 3, Matteüs 7 vers 24 tot 27, en een nieuw lichaam, 1 Korintiërs 15 vers 51 of Ezechiël 37 vers 1 tot 4. Nieuwe muziek van Sela. De alom geliefde band Sela brengt deze maand een nieuwe cd uit. Deze keer onder de titel Vreugde van mijn hart. De titelsong is sinds eind augustus te beluisteren via de website www.cela.nl. De bijbehorende videoclip werd opgenomen in de Broerenkerk in Bolsward. Vreugde van mijn hart wordt gezongen door Kinga Baan. Eerst alleen sfeervol begeleid door een akoestische gitaar, die later bijval krijgt van een piano, een cello en een altviool. Het lied bezingt de zoektocht van het rusteloze hart dat op antwoord wacht. En dat wordt vergeleken met een uitgedroogde bron die snakt naar levend water. Het refrein komt uit bij Jezus. Vrede vervult mijn hart. Liefde stroomt bij mij binnen. Jezus, u bent mijn kracht. O Heer, u de vreugde van mijn hart. Het is een mooi lied dat na een paar keer beluisteren niet moeilijk mee te zingen is, zoals we gewend zijn van Cela. De nieuwe cd verschijnt als het goed is in de derde week van september. Je kunt een traditioneel schijfje kopen of kiezen voor een digitale download. Ook het bijbehorende muziekboek is meteen beschikbaar. Behalve de titelsong staan er nog 15 andere nieuwe liederen op de cd, met titels als Laat ons samen één zijn, U bent aanwezig, Gebed voor de werkdag, Geen zorgen en Maranatha. En als we het toch over muziek hebben, het christelijke schrijverscollectief Schrijvers voor Gerechtigheid geeft 1 oktober aanstaande een concert ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de organisatie MIGA Nederland. Het concert vindt plaats in de Lichtboog in Houten. Kaarten zijn te bestellen via de website www.miganederland.nl/jubileumconcert. Artikel 14 Jeugdwerk. Girls Only in de Kerk. Door Eline Hogenboom. De samenleving feminiseert. Er staan weinig meesters meer voor de klas. Er verschijnen speciale vrouwen- en meidenbijbels. En bij karwei is inmiddels goed doorgedrongen dat ook vrouwen het leuk vinden om te klussen. Voor ik het wist had ik een dure verfroller in mijn mandje liggen, omdat het zo'n leuk vormgegeven doosje had. Maar moeten we ook in de kerk extra aandacht aan de meiden geven? Het jeugdwerk in de kerken richt zich op alle jongeren, jongens en meisjes. Dat is prima, maar daarbinnen is extra aandacht voor de meiden hard nodig. Ik wil graag pleiten voor meer meidenwerk in de kerk. Niet alleen omdat meiden anders zijn dan jongens en soms een aparte aanpak vereisen, maar vooral omdat het een belangrijk instrument is in het proces om jongeren bij de kerk te houden. We kunnen onze ogen er niet voor sluiten dat steeds meer twintigers, maar ook tieners, de kerk verlaten. Dat jongeren, meiden, uit de kerk verdwijnen, heeft minder te maken met de vermeende saaiheid van de kerk, maar veel meer met relaties. Of beter gezegd, met het ontbreken van relaties. Zoals Harmen van Wijnen schrijft in de eerste zin van de conclusie van zijn proefschrift over de relatie tussen jongeren en de kerk, het instituut kerk is voor jongeren betekenisloos als het niet voorafgegaan wordt door betekenisvolle, natuurlijke relaties in de kleine groep. Meidenwerk in de kerk, wordt dat niet heel tuttig? Uit een onderzoek van Huis van Bellen. Zie huisvanbellen.nl/top10geloofsvragen. Kwam als belangrijkste vraag waar meiden mee worstelen naar voren. Waar is God als het moeilijk is? Is dat niet een vraag waar we allemaal tegenaan lopen? Ik pleit er daarom al langer voor dat het jeugdwerk gedragen wordt door de hele gemeente. Zo is de gemeente immers bedoeld als een lichaam waarvan de leden elkaar nodig hebben. De jonge leden kunnen het jeugdwerk niet alleen dragen. Jongeren, en dan met name meiden, hebben behoefte aan rolmodellen. Meiden en vrouwen die hun voorleven hoe het is om christen te zijn. Die laten zien hoe hun leven met God eruit ziet. Die binnen deze relatie eerlijke verhalen willen vertellen, getuigen en open zijn over hun twijfels en onzekerheden. Ik ben zelf inmiddels een 31-jarige vrouw en leid een leven zoals zoveel dertigers. Ik was lang single, ben nu aan de man, heb vrienden die ongewenst geen kinderen krijgen of waar de eerste wolken boven het huwelijk samentrekken. Ik heb veel geleerd over hoe ik hiermee moet omgaan, om van een interview dat ik in het EO-blad Visie las met de psycholoog Wil Doornenbal, een vrouw op leeftijd die pas laat haar eerste man ontmoette en hem na een paar jaar ook alweer moest missen. Het geloofsvertrouwen van deze vrouw was echt voor mij een voorbeeld. Meidenwerk in de kerk betekent dat er vrouwen opstaan en zichzelf openstellen. Zij nodigen de meiden bij hen thuis uit of organiseren een gezellig avond in de kerk, waarbij echte verhalen worden verteld. Niets meer en niets minder. Door dit aan meiden apart aan te bieden, is er even geen ruimte voor het geflirt. Tussen tieners onderling en de onzekerheden die dat met zich meebrengt. Dat biedt de kans om in alle rust te laten zien hoe God in onze levens werkt en hoe waardevol dat het leven maakt, ondanks alle ups en downs. Eline Hogenboom is oprichter van Meiden Community Huis van Bellen, waar meiden geholpen worden bij het ontdekken van hun identiteit in God. Dat doet Huis van Bellen door middel van een website, het tijdschrift Bellen en evenementen. Met bijdragen van Karen Schelen, Paul Smit en van Anko Ausoren. In kader 1 staat agenda. Diverse data in september, oktober en november. Training Verbeter jezelf als catecheet. De trainingen worden gegeven in Meppel en Eindhoven-Best. Zie verder www.praktijkcentrum.org/project/verbeter jezelf als catecheet. 10 november, nieuwe studiedag over het thema Research en React. Meer informatie volgt. In kader 2 staat Media Tips. Meer informatie over kerkelijk meidenwerk is te vinden op de website van Huis van Bellen, www.huisvanbellen.nl. Verder biedt Jours for Christ de methode Superwoman aan, www.superwoman.nl. Ook het Nederlands Jeugdinstituut levert veel informatie over meidenwerk, maar dan vanuit seculier perspectief. Het rapport Meiden meer in beeld uit 2011 is gratis te downloaden via www.nji.nl/publicaties/nji/meiden-meer-in-beeld. Tussen haakjes rapport. Einde kaders. Drie ideeën voor meidenwerk in de kerk. Een vragenuurtje. In tijdschriften voor meiden zijn rubrieken waarin jongens hun mening geven over meidenzaken vaak erg populair. Doe het ook eens in de kerk. Plan een avond waarbij de meiden alles aan een paar mannelijke jeugdwerkers mogen vragen. Laat ze vooral briefjes invullen om het makkelijker te maken. Natuurlijk zijn er ook een paar vrouwelijke jeugdwerkers aanwezig. Een beautyavond. Misschien heb je in de jeugdgroep te maken met meidenvenijn. Een groepje populaire meiden en een paar meiden die buiten de groep vallen. De ideale manier om daar iets aan te doen is een beautyavond. Zelf maskertjes maken terwijl je vertelt over wat het betekent om een masker te dragen. En voetenbadjes nemen, waarna de meiden elkaars nagels vijlen en tenen lakken. Oh, en per ongeluk moet net dat ene populaire meisje de nagels vijlen van het meisje dat buiten de groep valt. Seksgesprek. Praten over seks blijft nodig. Te vaak denken meiden nog dat seks een kwestie is van geven, in plaats van iets wat je samen doet. Tijd dus voor een goed gesprek. Bespreek van tevoren met elkaar als leidsters hoeveel je van jezelf wil delen en hoe jullie hierin staan. Help de meiden hun grenzen te bepalen. Hiervoor zijn diverse goede programma's beschikbaar van jongerenorganisaties. Andersom moeten de jongens ook te horen krijgen dat seks geen kwestie is van krijgen. Artikel 15. Wandelen met God. Geloven als een kind, door Wim van der Linde. Soms kom je God tegen op plekken waar je het niet direct verwacht. Soms wijst alles op zijn aanwezigheid. Wat de omstandigheden ook zijn, om God te kunnen zien heb je geloof nodig. Het geloof van een kind. De Lofoten zijn een eilandengroep boven in Noorwegen. Volgens kennis is het de mooiste plek in Europa en nummer 5 op de wereldranglijst. Een prachtig gebied met bergen en witte stranden. Een ongerept gebied van overweldigende schoonheid. Als je daar loopt, heb je het gevoel dat je met God wandelt. Dan komt bijna vanzelf Psalm 8 bij je op. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam. Wij zijn er dit jaar op vakantie geweest, mijn vrouw en ik. Samen met de kinderen en de kleinkinderen met z'n achten. Natuurlijk hebben we gevist. Een motorbootje gehuurd voor een paar uur en toen het water op. De eerste tocht met de jongens leverde 1 vis op, een koolvis. Niet veel, maar toch. Enthousiast keerden we terug. De tweede tocht met de meisjes leverde in eerste instantie niets op. We besloten terug te gaan. We hadden natuurlijk de hengel aan de andere kant van de boot kunnen uitwerpen. Maar Margot, onze kleindochter, zei zo heel vanzelfsprekend voor haar: we kunnen erom bidden. Toen ben ik maar op de achterbank gekropen en heb eenvoudig en in stilte gebeden: Heere God, de kinderen zijn zo teleurgesteld dat ze niets gevangen hebben. Wilt u hun geloof in u sterk maken, al is het maar door 1 visje? 5 minuten later: beet. En nog een keer. En nog eens. 7 keer achter elkaar. Er was bijna geen tijd om ze in de bak te leggen. De kinderen waren laaiend enthousiast. En 's avonds hadden we ieder een vis op ons bord. We hebben nog nooit zo lekker vis gegeten, met Jezus als gastheer aan tafel. Gaat bidden altijd zo? Soms wel. Ik denk aan Maarten Luther, die een brief schreef aan een zieke vriend. Hij schreef: ik bid dat u weer gezond wordt. Dit is mijn wil en mogen mijn wil geschieden, omdat ik dit niet voor mezelf vraag, maar voor Gods koninkrijk. Toen de brief zijn vriend bereikte, was hij alweer beter. Hij overleefde Luther zelfs. Gaat het altijd zo? Soms niet. Een meisje van 5 is heel erg ziek. Haar vader en moeder zitten naast haar bed en bidden vurig met haar. Ze vragen God of ze weer beter mag worden. En, vroegen de mensen, heeft God je gebed verhoord? Ja, zei het meisje. Hij zei nee. God is tegenwoordig voor veel mensen uit het leven verdwenen. Hij doet er niet meer toe. Wat opvalt in elk van deze 3 voorvallen, is dat Gods aanwezigheid zo concreet is. Mensen rekenen erop dat God erbij is. Hij was aanwezig op het meer en bij de ziekbedden. Wat je daarvoor nodig hebt? Het geloof als van een kind. Een kind dat naar de bergen op de Lofoten kijkt en zegt: Heere God, wat machtig staan die bergen om dat dorpje heen. Ja, mijn kind, zo staat mijn liefde om jou heen. Heer, wat geweldig dat u zelfs de vissen in het meer aanstuurt. Ja, mijn kind, zo leid ik jou ook aan mijn hand door het leven. Laten we bidden dat onze kinderen en kleinkinderen dat geloof in een persoonlijke God mogen bewaren. Een God die ons meetrekt over water en bergen heen. Wim van der Linden is emeritus predikant in de NGK. Artikel 16, column. Donald Trump is geen leugenaar. Ziezo, met dit opschrift weet ik zeker dat u dit stukje gaat lezen. Het gaat er tenslotte om dat je gehoord en gezien wordt, nietwaar? De Amerikaanse presidentsverkiezingen bieden aan de ene kant een vermakelijk, aan de andere kant een verontrustend schouwspel. Staat zoiets ons ook hier te wachten? Over Hillary Clinton kunnen we kort zijn. Volgens mij zou het een ramp voor Amerika zijn als zij de verkiezingen zou winnen. Waarom ik dat vind, hou ik nu maar even voor me. Je kunt maar weinig kwijt in een column. Maar het alternatief is minstens zo erg. Ik wens de kiezers daar veel sterkte. Nu even verder over Trump. Trump is niet iemand die liegt, want dat zou betekenen dat hij zich verhoudt tot de waarheid. Als je liegt, ken je de waarheid wel, maar kies je er om de een of andere reden voor om die te verzwijgen of te ontkennen. Bij Trump is iets anders aan de hand. Er is zelfs een term voor bedacht. Hij doet aan bullshitting. Kort geleden las ik een filosofisch artikel dat uitlegde wat dat is. Een bullshitter geeft niets om de waarheid. Hij bluft zich overal doorheen met grootspraak, verzonnen feiten en een appel op emoties die hij weet los te maken bij zijn publiek. Er is geen mogelijkheid om feiten te checken, want het gaat niet om feiten. Als een bullshitter te horen krijgt dat zijn uitspraken niet kloppen, verzint hij er dingen bij die het verhaal overeind moeten houden. Je moet toch wat, als je gedwongen wordt over zaken te spreken waar je geen kennis van hebt? Wee het volk of het land dat hiervoor zwicht. De waarheid struikelt op straat, zegt Jesaja daarover, in hoofdstuk 59, vers 14. Er ontstaat een cultuur van one-liners, geschikt voor een talkshow of voor Twitter. Als het maar verkoopt. Als het maar zendtijd oplevert. Als het maar diepte suggereert, terwijl er onder de oppervlakte niets zit. En dan is Amerika opeens heel dichtbij. Dick Westerkamp is predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Houten.